Vlaamse componistenportretten. Hendrik Toby. Politiek. Tegenwoordig hoor ik nogal wat vertellen over onze Rik. Hij heeft nooit veel aan politiek gedaan, maar tegenwoordig begint hij hier en daar toch meer zijn gedag te zeggen. Dat heeft veel te maken met zijn kameraad Dargon. Die heet eigenlijk Simon-Pierre Gauthier. Dat is een Franse danser die in 1771 naar Antwerpen was gekomen om een dansschool op te richten. Dat was toen zeer in de mode. Hij liet zichzelf Dargon noemen en het moet worden gezegd dat hij kort na zijn aankomst toch enig succes boekte. In 1772 verwierf hij de poortersrechten van de stad Antwerpen en toen was hij vrijwel onmiddellijk met mijn broer bevriend geraakt. Hij tekende zelfs in op zijn opus 1, die dankzij de financiële steun van de vrienden werd mogelijk gemaakt. En ik vraag mij af of Dargon daar geen contacten heeft gelegd om die 6 trio's bij Le Menu uitgegeven te krijgen. Rik kwam hem ook tegen in het Antwerps stadspaleis van Charles de Proly, waar mijn broer muziekonderricht aan de kinderen gaf. En Dargon danslessen. Ze kennen elkaar nu al 25 jaar, denk ik. Ik heb die Fransman altijd al wat een aansteller gevonden. Maar Rikske kan het goed met hem vinden. Een slimme kerel, dat wel. Zo het type dat boeken leest. Dat is trouwens iets wat mij stoort. Ik ben inmiddels al gewend dat mensen denken dat er in de zuidelijke Nederlanden geen deftige muziek wordt geschreven en dat goede muziek altijd wel ergens uit Frankrijk, Duitsland of Italië komt. Maar hetzelfde wordt ook beweerd over boeken. Alsof hier in Antwerpen niet gelezen of geschreven wordt, laat staan dat er wordt nagedacht. Ik geef toe dat de meeste Vlaamse boeken hoofdzakelijk godsdienstig en moraliserend van aard zijn en vaak geschreven door priesters, maar er wordt hier ook aardig wat Frans gelezen. Zo is in elke Antwerpse bibliotheek, die naamwaardig, wel een werk van Voltaire aan te treffen. Ook Rousseau en Montesquieu worden hier gelezen. Ik herinner me nog hoe de Antwerpse bisschop Welles in 1779 zelfs een wanhopige poging ondernam om het catechismusonderricht voor volwassenen opnieuw in te voeren. Hij streed tegen de verspreiding van antigodsdienstige boeken die veelal in het Frans waren geschreven. Toegegeven, de bisschop had het ook over pornografie, maar even goed over sommige filosofische denkbeelden uit Parijs. En die worden hier dus wel degelijk gelezen. Bovendien leest de Antwerpenaar ook best veel. Ongeveer een derde van de bevolking kan lezen en schrijven. En daarmee zijn de Oostenrijkse Nederlanders op het einde van de 18e eeuw bij de beste van Europa. De Gazette van Antwerpen wordt in deze stad gretig gelezen en kent een grote oplage. Bovendien is ook de kennis van vreemde talen hier groter dan om het even waar in Europa. Een van de meest toonaangevende intellectuelen van onze tijd is Corneel Spanhoogen. Hij is het enfant terrible van de Antwerpse schrijversgilde en hij heeft een eigen boekhandel en een drukkerij. Zijn traktaten en pamfletten verdedigen de ideeën van de verlichting en het is duidelijk dat hij daarvoor gretig bladert in de encyclopedie van Diderot en d'Alembert. Spanhoogen werd een vurig verdediger van de anticlericale politiek van onze Habsburgse keizer Jozef II en fulmineerde in zijn eigen tijdschrift Uit de drukkerij der waarheid tegen de kerk en de klerus. In 1789 begon hij zelfs een eigen tijdschrift. Maar toen de Brabantse omwenteling zich het jaar daarop tegen de keizer keerde, werden de ruiten van zijn winkel ingeslagen en zijn boekenvoorraad door de patriotten op straat gekeild en in brand gestoken. Zijn drukkerij werd met bijlen en hamers bezocht. Daar schoot achteraf niet veel meer van over en Spanhoogen is dan ook gaan lopen. De rest van zijn leven bracht hij door in Brussel. Spanhoogen kwam nogal goed overeen met Dargon en deelde zo'n beetje dat radicale gedachtegoed. Dargon was ook een vrijmetselaar en redenaar van de in 1776 gestichte loge La Concorde Universelle, wat betekent dat hij het zeer goed kon uitleggen. Ik weet dat de violist Jan-Frans Redijn, een oude speelkameraad van mijn broer Rick, daar ook lid was. En dat waren nog wel meer van die orkestleden uit het tapissiersband. Ook onder de bestuursleden van de Aalmoeseniers waren er in 1776 8 vrijmetselaars te tellen. Eerlijk gezegd heb ik er geen flauw idee van of mijn broer vrijmetselaar is, maar ik weet het wel van zijn zoon Bert, die naast zijn pa hoorn speelt in het tapissierspand. Het is misschien via Dargon dat Bert zijn weg naar de loge heeft gevonden. Wat er ook van zij, wanneer de Fransen in november van het jaar 1792 de stad innamen als onderdeel van hun annexatiepolitiek, veranderde er veel. Na bijna 500 jaar sneuvelde de stadspijperij. Religieuze optochten, processies en luxueuze kerkmuziek werden verboden. Dat betekent dat er donkere dagen aanbraken voor onze muzikanten. Want plots waren er veel minder plaatsen en gelegenheden om ons brood te verdienen. Nochtans wist de Rikske Tobi al snel het gat in de markt te ontdekken. We leven nu eenmaal in een nieuw tijdperk en dat is er een van vrijheid, gelijkheid en broederlijkheid. Tegelijk is het ook een tijdperk van ondernemerschap. De Fransen schaften het ambacht af met al haar regels en beperkingen, waardoor iedereen plots vrij was om te ondernemen. Er waren nog steeds mensen met geld en politieke macht en die organiseerden nog steeds feestjes waarop ze een orkest nodig hadden. Ook het nieuwe stadsbestuur deed nog altijd beroep op muzikanten. Mijn broer had inmiddels veel ervaring als dirigent en begon een eigen orkestje dat hij op tal van gelegenheden liet opdraven. Dik betaald natuurlijk. De ene keer 520 gulden, de andere keer 656 gulden. De zaken gingen goed. Vermoedelijk werd hij daarin ook wel gestimuleerd en beschermd door zijn vriend Dargon. Onze radicale Fransman werd al snel een vertrouwensman voor het nieuwe regime en met zijn radicaal profiel was hij al snel een Jacobijn geworden. Hij werd politicus en zou het uiteindelijk schoppen tot rechter. Op die manier voorzag mijn broer zijn collega's van werk, inclusief zijn zonen Bert, Adriaan, Jan en Rick junior. Zijn andere zoon Jan werd in 1798 als loteling in het Franse leger opgenomen. Hij kwam als trompetter terecht in een huzarenregiment en trok met het leger van Napoleon Europa rond. En wanneer Napoleon in 1803 voor het eerst naar Antwerpen kwam om de oude haven te inspecteren, werd hij door het stadsbestuur, waaronder Dargon, verwelkomd onder het geluid van de Antwerpse blaaskapel. Daar was ook Rick bij, samen met zijn zoon Adriaan. Samen stonden ze op de waterpoort om Napoleon te begroeten toen hij per boot van het Vlaams hoofd naar de bierkaai was gevaren. Het moet een memorabel zicht zijn geweest, want het bezoek van Napoleon zou de geschiedenis van Antwerpen volledig veranderen. Het zou het begin worden van de uitbouw van de Antwerpse haven, die van dan af alleen maar zou blijven groeien. Toen Napoleon een tweede keer Antwerpen bezocht in 1810, was er geen Rick Tobi meer. Hij stierf in 1809. Ikzelf, Jacobus, zijn broer, was al in 1798 gestorven. Mij is men al lang vergeten. Maar mijn broer Hendrik Tobi heeft wel een paar dingen neergepend die de moeite waard zijn. Zijn muziek herleeft sinds enkele jaren weer en ik kan er alleen maar over zeggen dat ze destijds mij en vele Antwerpenaren met mij veel plezier heeft gebracht.